Een hele goede avond, broeders en zusters. Fijn dat jullie weer luisteren naar deze studie. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om bij elkaar te zijn vanwege de crisis die waarschijnlijk nog wel even gaat duren. In heel Nederland ligt alles plat qua samenkomsten, bijbelstudies, bidstonden. En toch zien we dat gelovigen elkaar bemoedigen op allerlei andere creatieve manieren. Dat is echt prachtig om te zien. En ook deze serie, deze bijbelstudieserie over de brief van Paulus aan de Romeinen. Ja, die kunnen we dus helaas niet meer in het bovenzaaltje houden waar het altijd zo gezellig was met elkaar. En waar jullie ook vragen kunnen stellen. Maar het moet helaas via deze weg. Maar goed, zoals ik ook de vorige keer al heb aangegeven, hoop ik dat, dat jullie via de studie toch weer bezig mogen zijn met Gods woord, met de Bijbel. En we willen deze keer een ontzettend belangrijk stukje gaan behandelen. En we gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 6. Het zijn maar 7 versen, maar omdat dit zo ongelooflijk belangrijk is, dit gedeelte, willen we heel rustig eigenlijk daardoorheen wandelen. Want ik denk en ik geloof dat de sleutel tot het geestelijke leven gevonden kan worden in het volbrachte werk van Christus op het kruis. Maar wat we nu gaan behandelen in Romeinen 6 blijkt voor veel gelovigen een hele lastige dobber te zijn. En dat zal ik ook nog wel zo uitleggen waarom dat is. Maar laten we eerst het rustig even gaan lezen. En dan wil ik de eerste 7 versen van Romeinen 6 daarna gaan behandelen. Dus dat gaan we nu eerst met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 6 uit de Telos vertaling. Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop, tot de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar wij dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God, de Bijbel. Ja, ik zei het net al. Dit hoofdstuk en vooral de versen die we net gelezen hebben, zijn zo belangrijk. Dit hoofdstuk is zo ongelooflijk essentieel voor het leven van een gelovige als het gaat om zijn geestelijke groei, om zijn leven in geloof en een leven dat vrucht draagt, dat we niet genoeg aandacht kunnen besteden aan wat hier allemaal beschreven staat. En ik hoop en ik bid dat jullie dit rustig zullen nalezen, ook de samenvatting erbij nemen. En ik kan jullie vertellen dat om deze dingen goed in je op te nemen, je wel een tijdje bezig bent. Deze dingen zijn zo tegengesteld aan onze gedachten en onze gevoelens, dat het jaren duurt, het heeft bij mij in ieder geval jaren geduurd, voordat duidelijk wordt wat hier precies bedoeld wordt. Toen ik net tot geloof kwam, heb ik Romeinen 6 uiteraard ook regelmatig gelezen. Ik heb daar boekjes over gelezen. Ik weet nog dat ik het normale christelijke leven las van Watchman Nee. Maar ik kreeg het niet voor elkaar om het te begrijpen. Het was te hoog, te moeilijk, te diep. Maar nu ik een aantal jaar verder ben, is het eigenlijk heel eenvoudig. Alleen dat moet ook ons door Gods geest duidelijk gemaakt worden. Maar goed, laten we gewoon beginnen. En als jullie vragen hebben, zoals André ook al aangaf, stel ze gewoon via de mail of via de app. Het is goed ook om met elkaar in gesprek te blijven over deze dingen. Want ik merk dat om me heen in de evangelische wereld. Hè, dat deze dingen steeds minder gezien worden, maar ook steeds minder over gesproken wordt. Dus heb je vragen of zijn er dingen die je niet snapt of begrijpt, zorg dat je dat even laat weten. Dan blijven we in gesprek over deze dingen. Goed, nou even algemeen. Wat we nooit moeten vergeten is dat het doel van God is dat er hier op aarde zichtbaar wordt de nieuwe mens. Want we hebben in het verleden, in de afgelopen studies gezien, dat de oude mens, zoals deze in Adam is ontstaan, uit Adam is ontstaan, die is hopeloos slecht. Die is niet te verbeteren. En als we even naar Romeinen 8 gaan, als je dat even, mee wil lezen, dan zie je in Romeinen hoofdstuk 8 in vers 7 staan. Wat het vlees bedenkt, en de oude mens is wat anders dan het vlees, ga ik zo nog wel even uitleggen. Maar je zou kunnen zeggen dat de oude mens gedomineerd wordt door het vlees. Daar staat Romeinen 8 vers 7. Wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dat moeten we even goed onthouden. Het vlees kan zich niet onderwerpen aan de wet van God. Ook al ben je een gelovige, het vlees is nog in jou en dat vlees kan zich niet onderwerpen aan Gods wet. En dan staat erachter in vers 8 van Romeinen 8, en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het is onmogelijk dat de oude mens God behaagt. En we hebben gelezen in Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met vers 19, welke verschrikkelijke daden de oude mens pleegt. Dat er niemand goed is, dat er niet één rechtvaardig is. En daarom heeft God die oude mens vervangen door een nieuwe mens. Het is niet zo dat de oude mens moet worden verbeterd. Er is geen herstelplan voor de oude mens. En ik ga jullie ook in deze Bijbelstudie een aantal verkeerde leringen voorhouden die mensen hebben uitgevonden om dat vlees maar te overwinnen. De enige ware Bijbelse weg is geloven wat God met die oude mens gedaan heeft. Als een juridisch feit, een voldongen gebeurtenis 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha. Ieder die gelooft in de Heer Jezus, in het bloed dat hij gestort heeft, is nu gerechtvaardigd. En dat betekent dat God jou rechtvaardig verklaart, terwijl je in feite een goddeloze bent. Maar hij past het werk van Christus toe op de gelovigen. En nu is Gods verlangen dat er een ander zichtbaar wordt in de gelovigen. Dat is de Heer Jezus Christus, de nieuwe mens. De nieuwe mens is niet Jezus Christus. De nieuwe mens is de mens die wordt gevormd naar het beeld van Christus. Je zou kunnen zeggen, de nieuwe mens is Christus als hoofd en zijn gemeente als zijn lichaam. Dat is de nieuwe mens. En die nieuwe mens moet ook dus praktisch zichtbaar worden in onze levens. Dat is eigenlijk het verlangen van God de Vader. Dat Christus openbaar wordt, zichtbaar wordt in ons. Nou, de moeilijkheid is natuurlijk dat wij allen, hoewel wij tot geloof zijn gekomen, allemaal beseffen en weten dat er in onszelf, in ons vlees, in onze oude natuur nog steeds die zondige neigingen zijn. En waar we deze keer vanavond over nadenken is, maar hoe moeten wij dat dan overwinnen? Hoe zorgen wij er nou voor dat de Heer Jezus openbaar wordt in ons, zichtbaar wordt, de vrucht van de geest, zoals Galaten 5 dat noemt. Licht en liefde is dat. Ja, hoe zorgen wij ervoor? Wat is ons aandeel daarin dat wij steeds meer op hem gaan lijken? Nou, ik zal ook een heleboel dingen noemen, nogmaals, die vandaag genoemd worden, die totaal niet werken, die niet helpen. En daarom is dit zo'n ontzettend belangrijk hoofdstuk. Want als je dit gaat pakken, wat hier staat geschreven in Romeinen 6, dan ben je eigenlijk op een gebied waarin de geest het voor het zeggen heeft. Je zou kunnen zeggen eerst Romeinen 6, dan Romeinen 8. Daartussenin zit Romeinen 7. En dat is de mens die toch nog met een vernieuwde wil, met een vernieuwd verlangen God wil dienen door de wet. Dat is een proces, daar ga je ook doorheen. Goed, dat komt allemaal nog. Nou, hoe gaat God dat in ons bewerken, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt, dat hij openbaar wordt? Het antwoord, het enige juiste Bijbelse antwoord is door het geloof. Enkel en alleen. Doordat wij als zwakke mensen, want we hebben wel leven, maar nog steeds geen kracht in Christus, erkennen wat God gedaan heeft op het kruis. En als wij dat gaan zien, dan is onze houding voortdurend niet vertrouwen op onszelf, niet vertrouwen op iets wat er in onszelf is, maar al onze energie en aandacht richten op de Heer Jezus. En dan zal de Heilige Geest langzaam maar zeker zijn karakter in ons uitwerken. Dus de gelovige heeft de verantwoordelijkheid om de feiten te geloven. Nou, tot nu toe hebben we een paar feiten gezien. En altijd als eerste feit is het: ik ben van nature onverbeterlijk slecht. Ja, ik wil dat toch nog even benadrukken. Dat dit niet iets is wat de natuurlijke mens graag hoort. Daarom moet je altijd elke prediker en elke spreker wantrouwen die alleen maar mooie, fijne, zoete, heerlijk klinkende boodschappen heeft. Die ons strelen. Dat is niet het evangelie wat Paulus bracht. Daarom zegt hij ook in Romeinen 16, als je dat even wil opzoeken. Romeinen 16, dat is helemaal aan het einde natuurlijk van de brief. Ja, daar lees je het volgende. Over de dwaaleraars, daar gaat in vers 18 Paulus het volgende zeggen. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik. En door vleitaal en lofspraak bedriegen zij de harten van de argelozen. Zie, door vleitaal en lofspraak. En Paulus' evangelie was een evangelie waarvan hij zelf zegt, Galaten 1 vers 10 en 11. Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. En daarom het eerste punt van de feiten die we hebben te erkennen door het geloof is: ik ben van nature onverbeterlijk slecht. De mens is van nature verdorven. Dat wil de mens niet horen. Maar Paulus zegt: ik wil geen mensen behagen. Want als ik dat zou doen, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Dus dat is het eerste. Niet je bent uniek en je bent waardevol enzovoort. Nee, je bent van nature verdorven, een goddeloos, een vijand van God. Maar het tweede wat we hebben geleerd in deze cursus is: God heeft vanwege zijn grote liefde en barmhartigheid mij toch rechtvaardig verklaard, hoewel ik onverbeterlijk slecht ben, omdat ik geloof in het vergoten bloed van de Heer Jezus op het kruis. En dat is een volmaakt werk, getuige ook de opstanding, want hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, Romeinen 4 vers 25. Dus ik mag weten door het geloof voor God te staan als een rechtvaardige. Hij heeft mij rechtvaardig verklaard, hoewel ik een goddeloze was. Dat richt de schijnwerper dus volkomen op wat God gedaan heeft, niet wat ik gedaan heb. Want ik was onverbeterlijk slecht. Derde punt, zie je samenvatting. En dat is ook weer zo'n belangrijk punt. Mijn verbinding, of mijn verbintenis met en de geschiedenis in Adam, zoals ik van nature geboren ben en heb geleefd, dat is voorgoed tot een einde gekomen. God ziet mij niet meer aan in verbinding met Adam, maar hij heeft mij onder een ander hoofd gezet. Juridisch onder Christus geplaatst. En dat lazen we in Romeinen 5 de vorige keer. Door één daad van ongehoorzaamheid werd ik onder Adam, in Adam, een zondaar. Maar door één daad van gehoorzaamheid ben ik onder Christus geplaatst door zijn volbrachte werk op het kruis. En het vierde punt is dat hij heeft mij in Christus heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht geplaatst. Ik sta nu in een totaal nieuwe positie voor God. Het punt 5, ik sta dus voor eeuwig in zijn genade. Ik ben aangenaam voor God in de geliefde, niet in mezelf. Ik heb niet een soort nieuwe identiteit. Nee, Christus is mijn identiteit. En voor eeuwig, dat is het laatste punt, ben ik verbonden met mijn nieuwe hoofd, Christus. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan lezen Romeinen 6. En het doel van dit stukje is dat als wij gelovigen door het inzicht via het woord van God en in de ervaring van onze dagelijkse levens tot de erkenning komen dat er nog steeds in onze eigen natuur niets goeds woont, nou dan pas is de weg vrij voor het leven van Christus. Veel mensen en veel gelovigen en veel sprekers en leraars spreken ook over het leven van Christus, de vrucht van de geest, maar ze leggen veel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van de gelovige. Die moet van alles doen opdat de Heilige Geest hem of haar vervult. Maar de enige voorwaarde die we gaan zien is dat we geloven in wat er staat geschreven in Romeinen 6. De voorwaarde is dat we afzien van onze eigen bronnen. Maar hoe kunnen we afzien van onze eigen bronnen? Door te leren hoe slecht die zijn, die bronnen. Hoe leren we dat? Door te geloven wat God met die bron gedaan heeft op het kruis. Nou, dat is de weg. De weg is geloof. Nou, dan gaan we lezen van Romeinen 6 vanaf vers 1. Dus de volgorde is van God, de goddelijke volgorde. Eerst het kruis, want de oude mens en het vlees, ja, daar moet de dood op worden toegepast. De dood en dan pas het leven. Dus eerst het kruis, dan het leven. Eerst Goede Vrijdag, dan Pasen, dan Pinksteren. We moeten het niet omdraaien. We moeten niet bezig zijn met Pinksteren, met de Heilige Geest, voordat mensen hebben geleerd dat in hen zelf niks goeds woont en dat het kruis daar voldoende mee heeft afgerekend. Nou, vers 1 begint met: wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Want we hebben de vorige keer gezien in Romeinen hoofdstuk 5... dat God de gelovigen onder een nieuw hoofd heeft geplaatst. En dan zegt hij in het laatste vers van hoofdstuk 5... dat zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Dus als de genade zo overvloedig is, dan zouden mensen kunnen zeggen, nou ja, en dat zeggen mensen altijd, als je het over de genade in Christus hebt, ja, maar dan kun je maar doen wat je wil. Zouden wij in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Nou, dit is de eerste van de twee vragen die Paulus in dit stukje stelt. Het eerste stukje is dit, dus zouden we in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? En het tweede stukje is vanaf vers 14. Kijk maar mee. Zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. En dan komt de tweede vraag in vers 15. Wat dan zouden wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dat is de tweede vraag. Dus de tweede vraag heeft betrekking op de wet en de eerste vraag heeft betrekking op de zonde. Nou, de hele beweging van de reformatie onder Maarten Luther, Calvijn en Zwingli leerde dat Christus de zonden gedragen had op het kruis van Golgotha. En dat door het geloof in hem een mens gerechtvaardigd werd voor God. Maar ze hebben nooit gezien dat Christus hen, de gelovigen, op het kruis heeft weggedaan. Dat God in Christus hen op het kruis heeft weggedaan. En dat heeft alles te maken met de wet. De reformatie leerde dat de wet gehouden moest worden uit dankbaarheid. Maar de wet is aan geen van de beide Adams gegeven. Niet aan de eerste, want de wet is aan Israël gegeven. En Adam behoorde niet tot Israël en ook niet aan de tweede, want de Heer Jezus is in zijn opstanding niet verbonden met het Joodse volk. Oké. Punt 1, de eerste vraag. Zouden wij nou nog zondigen? Dan zou de genade toch nog groter worden. Veel gelovigen zijn bang voor deze vrijheid onder de absolute genade. Ze zeggen, geef ons regels, dan voelen we ons tenminste veilig. Maar de hele vraag zelf, zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt, verraadt een onkunde aangaande de positie van de gelovigen. En dan komen we bij vers 2. Volstrekt niet. En nou, goed opletten. Want nu komt er een heel, heel belangrijk stukje. Het stukje vanaf vers 2 tot en met vers 7, wat we nu gaan behandelen, is zo belangrijk dat ik er niet genoeg nadruk op kan leggen. We zouden het eigenlijk een beetje uit ons hoofd moeten kennen. Let op, hoe zouden wij, dus de gelovigen, nou let op wat er nu staat, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn? Dit is een voldongen feit. Wat God betreft. Wij zijn niet wat onze ervaring betreft voor de zonde gestorven. De zonde is ook niet gestorven, dat staat er ook niet. Maar wij zijn ten opzichte van de zonde gestorven. God heeft ons uit de wereld genomen, waar de mens uit Adam onder de macht van de zonde is. En God heeft ons verbonden met zijn zoon op een volkomen nieuw gebied, het gebied van de opstanding. En omdat wij ten opzichte van de zonde, wat God betreft, voor zijn aangezicht, zoals hij de dingen beziet, gestorven zijn, hoe zouden wij dan daarin nog leven? Met andere woorden, wandelwaardig je roeping. Hoe kan iemand die in haar wijk is gestorven nou daar nog rondlopen? Zou je kunnen zeggen. Ik, als ik gestorven ben, heb geen verplichtingen meer als burger en inwoner van Harderwijk. Ik ben ook gestorven voor alle Nederlandse wetten. Ik ben ook niet meer getrouwd met mijn vrouw. Want de dood heeft een einde gemaakt aan alles wat geldt tijdens het leven. De wetten van Nederland hebben alleen kracht voor iemand die leeft. Maar als iemand gestorven is, heeft de wet daar geen invloed meer op. Hij is ontslagen van de wet. Dat zullen we ook zo meteen in Romeinen 7 zien. De eerste paar versen. Wij zijn dus niet meer in het vlees wat betreft onze positie voor God. Dat moet je goed onthouden. Het gaat hier over hoe God de dingen beziet. Het gaat niet om hoe ik het voel of hoe ik het ervaar. Er wordt ook veel geleerd vandaag dat je moet sterven aan jezelf. Maar dat is niet waar. Je hoeft nergens aan te sterven, want je bent al gestorven. Lees maar Romeinen 6, vers 7. Want wie gestorven is, Colossenzen 3, vers 3. Want u bent gestorven. Dat is wat God betreft, hoe hij de dingen ziet. Wij zijn dus niet meer in het vlees wat betreft hoe God ons beziet. Want de mens in het vlees heeft nog een relatie met de zonde. Maar de mens in de geest niet meer. Want hij is gestorven ten opzichte van de zonde. En het gaat hier dus niet om het feit dat ik af en toe zondig, helaas. Het gaat er ook niet om dat ik me bewust ben van mijn zondige neigingen. Maar het gaat hier om mijn staat, om mijn positie. Je kunt niet ergens inleven waarvoor je in feite al gestorven bent. We moeten dit dus niet verwarren met onze bewustzijn. Want we zijn ons allemaal bewust dat we zondig zijn. Maar daar gaat het hier niet over. Hoe meer wij begrijpen wat het kruis gedaan heeft, hoe meer wij leven zonder enige veroordeling wat betreft de aanwezigheid van de zonde in ons. Want we richten ons niet op wat we zien, maar we richten ons op wat we niet zien. En de vrees des Heren is het begin van alle wijsheid. En de vraag die ik nu jullie stel is: begrijpen jullie dat jullie ten opzichte van de zonde gestorven zijn? Dat God jullie op het kruis, wat de oude mens betreft, heeft weggedaan. En dat de hele relatie die je met deze wereld hebt, met de zonde, wat God betreft, voorbij is. En dat is de betekenis van dit vers 2. Laat het rustig op je inwerken. Ga niet te snel door naar vers 3. Zet hem even op pauze. Bid erover. Vraag de Heer het je duidelijk te maken. En je zult een vrijheid kennen en een vrede die alle verstand te boven gaat. Want je hoeft niet meer te strijden tegen jezelf, tegen je zondige neigingen, tegen je fouten. Je hoeft er ook niet eindeloos om te treuren of eindeloos om te huilen of wat dan ook. Maar je mag je verheugen en verblijden in het feit dat God jou ziet als dood ten opzichte niet van je zonden, maar van de zonde, enkelvoud. Het hele aspect zonde heb je niets meer mee te maken wat God betreft. Wat een genade. Elk vers wat nu volgt laat een diepere openbaring zien van het feit van vers 2. En het is nodig omdat onze natuurlijke begrippen van deze dingen altijd naar onze gevoelens zijn. En onze gevoelens bedriegen ons. Want wij leven liever naar onze gevoelens. Ik ben nog zo zondig en ik struikel nog zo vaak. Ik doe nog zo vaak verkeerde dingen. We leven dus naar onze conditie in plaats van naar onze positie. Daarom vers na vers na vers vanavond laat ons zien dat het dwaasheid is te vertrouwen op ons eigen inzicht. Spreuken, vertrouw op je eigen inzicht niet. Vers 3. Van Romeinen 6. Of weet u niet? Paulus spreekt de gelovigen nu aan op hun inzicht in hun doop. We gaan het hebben over de doop. En dat wordt weer pittig. Want helaas is er veel misverstand over de doop. En Nederland is een land waarin al heel lang ruzie wordt gemaakt over de doop. En ik ga proberen uit te leggen waar het van komt en wat de Bijbelse waarheid is, de Bijbelse betekenis van de doop. Hij zegt: of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Vers 3. In vers 2 ging het over onze positie. God heeft ons in een nieuwe positie gebracht. Dat heeft Hij gedaan. Toen Christus stierf, stierven wij met hem. En dus zijn we wat God betreft voor de zonde gestorven en ook voor de wereld gekruisigd. Maar hier in vers 3 gaat het over onze doop. En Paulus zegt eigenlijk tegen deze mensen en ook tegen ons: toen jij je liet dopen, weet je eigenlijk wel wat dat inhield? Wij allen. Dus Paulus was gedoopt, alle gelovigen horen gedoopt te zijn. Het is onbijbels, ik zeg het heel eerlijk, om niet gedoopt te zijn nadat je tot geloof bent gekomen. In de Bijbel was het een normale gang van zaken. Petrus zei tot hen: bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is de Joodse volgorde Dat is niet de volgorde wat betreft de Heilige Geest voor ons. Maar laat ik even links liggen. Het gaat me even om, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden. Laat ieder van u gedoopt worden in of tot de naam van Jezus Christus. Tot Christus gedoopt zijn. Wat betekent dat? Weet u niet wat dat betekent? Nou, dat betekent dat toen jij je liet onderdompelen, want doop is onderdompeling, baptizo. Het is niet een besprenkeling, want dat is geen doop. Ik besprenkel mijn koekje niet met druppeltjes koffie als ik hem in de koffie doop. Nee, ik doop de koek onder in de koffie. Zo worden gelovigen in water gedoopt. En allen die zijn gedoopt, zijn tot Christus gedoopt, dat is 1, en 2, tot zijn dood gedoopt. Wat heb je uitgebeeld in je doop? Wat is de doop eigenlijk symbolisch gezien? Wat beeldt de doop uit? Nou, het betekent dat je in het water symbolisch jezelf hebt begraven met Christus. Want je hebt, toen je je bekeerde, aangegeven dat je fout zat, dat je verlost moest worden, dat je schuldig was. En dat je de dood verdiende. En je gaat in dat water onder in de dood. Symbolisch gezien. Want je bent tot zijn dood gedoopt. En daarmee geef je aan. Dat je hebt gezien. Dat God jou. Met Christus. Heeft meegekruisigd. Dat jij de dood verdiende. Maar je staat ook weer op uit het water. Om aan te geven. Dat er vanaf nu een nieuw leven volgt. Een leven in de navolging van een verworpen Heer, de Heer Jezus Christus. Maar allen die gedoopt worden, worden tot Christus gedoopt. En dat is niet tot zijn leven, maar tot zijn dood. Zowel de doop als het avondmaal spreken van de dood van Christus. Doop doe je eenmalig, want het is een uiterlijke begrafenis. Gaan we in vers 4 zien. Het is een uiterlijke openlijke belijdenis van het feit dat jij bewust en actief ergens uitstapt, namelijk uit je oude leven. En dat je in de dood van Christus wil gaan, namelijk in zijn graf. Dat is de waterdoop. En dan sta je weer op in een nieuw leven. Je geeft aan vanaf nu niet meer mijn wil, maar zijn wil. Nou, ik weet dat sommige mensen hier in vers 3 het hebben over de doop met de Heilige Geest. Ze weigeren hier de waterdoop in te zien. En ik heb die mensen regelmatig ook wel gesproken. Ze zeggen, ik zie geen druppel water in vers 3. Nou, dan antwoord ik zie ook geen spoortje Heilige Geest in vers 3. Maar het is eigenlijk iets totaal anders. De doop in of met de Heilige Geest is nooit tot zijn dood. Maar tot één lichaam. De Heilige Geest doopt ons in dat ene lichaam en wij worden van die ene geest worden we te drinken gegeven, zegt 1 Korinther 12 vers 13. De doop in water en de doop in de Heilige Geest zijn twee totaal verschillende zaken. Door de doop word je tot Christus gedoopt. Dat betekent, zoals het volk Israël tot Mozes werd gedoopt en zich formeel onder het Mozaïsche systeem stelde, zo worden wij tot Christus gedoopt. We gaan over van de macht van de Satan tot de heerschappij van Christus. En dat geven wij aan door de doop. 1 Korinthe 10, vers 1 en 2 zegt, want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen zijn heen gegaan. Allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Mozes stelt de wet voor. En ze gingen over vanuit Egypte. Onder de macht van de farao gingen ze tot Mozes. En hij was degene die Gods wil openbaarde. En wat we ook zien in dit vers 3 van Romeinen 6. Is, weet u niet wat je doop betekent? En wat doen we vandaag? Vandaag zeggen we, nou, je bent tot bekering gekomen, je hebt de Heer Jezus aangenomen, dan ga je je misschien laten dopen, denk er maar eens rustig over na. En wij organiseren 5 avonden of 4 avonden. Dan krijg je dooponderwijs. En als je die doopstudies hebt gevolgd, nou dan mag je ons laten weten of je je wel of niet laat dopen. Nou, dat is wat in de meeste gemeenten gebeurt. Maar het is niet de orde van God. De orde van God is... Ik wil het voorlezen uit Handelingen 22. Dat je eerst tot bekering komt. Tot erkentenis van de waarheid van de Heer Jezus Christus. En dat je je daarna gelijk laat dopen. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. Dat is Handelingen 22 vers 16. De doop is een symbolische handeling waarbij je dus uiterlijk getuigenis geeft. Toen Paulus zich liet dopen, werden zijn zonden afgewassen. Niet wat God betreft voor de eeuwigheid, want dat gebeurt door het geloof. Maar hij deed dat wel zelf bewust wat de aarde betreft. Hij was een vervolger van de gemeente geweest. En hij liet zich symbolisch dat allemaal afwassen. Hij zei in de doop, ik ben fout geweest. Ik deug niet, ik verdien de dood van Christus. Ik laat mij in zijn dood begraven. En ik laat alles achter me in dat water. Ik was alles af waarmee ik mij op deze aarde heb verbonden. En nu sta ik weer op uit het water. Aangevend dat ik vanaf nu onder de heerschappij van Christus, zoals Israël tot Mozes gedoopt werd, zo worden wij tot Christus gedoopt. Vanaf nu is de Heer de norm. Niet de wet, niet regels, maar de Heer Jezus. En als we dan even dat samenvatten van vers 2 en vers 3, dan is het eigenlijk als volgt. Zou er nog zonde in ons leven zijn? Nee, natuurlijk niet. Je hebt een nieuwe positie voor God. Je hebt geen verbinding meer met de zonde. En trouwens, toen je gedoopt werd, toen heb je zelf aangegeven dat je het graf in wilde. Dat je niet deugde. En toen kwam je in een nieuw leven eruit. Uit dat water, symbolisch. Dus hoe zou je dan nog zondigen? Dat is de redenering van de apostel Paulus hier. En dan gaan we nu naar vers 4. En vers 4, 5 en 6 zijn hele lastige versen. Er zit zoveel diepte in, dat het mij ook veel tijd kost om het rustig uit te leggen. Dus zet rustig de studie stil als het een beetje veel wordt. Dat is weer het voordeel van dit systeem, dat je het gewoon op pauze kan zetten. En laat het even op je inwerken. Want mijn verlangen is het voor jullie, dat jullie in de vrijheid komen te staan. Niet meer treurend en strijdend tegen de zonde, treurend over de zonde, met jezelf in de knoop. Maar dat je, omdat je weet wat op Golgotha gebeurd is, je tot vrijheid komt. Nou, dat is het doel van deze studie. Vers 4. Let op. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Nou vraag ik jullie. Wanneer ben je met Christus begraven? Als je tot geloof komt of als je laat dopen? Ik lees nog een keer. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Het antwoord is door de doop. Als je tot bekering komt, mag je weten dat je met Christus bent meegekruisigd en gestorven bent wat God betreft. Maar begraven met hem is iets wat je doet door de doop. En dat zien we ook in Colossenzen 2. Lees dat, zoek dat even op, Colossenzen 2. Dit wordt ook heel moeilijk gezien. Colossenzen 2, vers 11. Let op wat er staat. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis. Hebben wij dat gedaan? Nee, dat heeft God gedaan. Niet met handen verricht in het uittrekken van het lichaam van het vlees. In de besnijdenis van Christus. Dat heeft God allemaal gedaan. Hij heeft ons in Christus besneden. Hij heeft het lichaam van het vlees eruit getrokken, veroordeeld, teniet gedaan. En dan staat erachter, met hem begraven in de doop. In hem bent u met hem begraven in de doop. En dat tot de dood. Dus, als je niet gedoopt bent, ben je ook niet begraven. Je bent met hem gekruisigd. Je positie voor God is exact dezelfde als van alle andere geloven. Alleen, wat jouw getuigenis betreft op deze wereld, heb je jezelf niet begraven met hem. Daarom is de dood belangrijk. Niet om in de hemel te komen, maar om op aarde als een volgeling van een verworpen Heer te leven. Want iedere keer als de zonde de kop opsteekt, mag je terugdenken aan het feit dat je begraven bent. De oude mens is meegekruisigd, maar wij zijn met hem begraven. Door de doop en dan tot de dood. Dat betekent dat we niets meer verwachten van onszelf. We zijn dood voor de zonde en begraven met Christus. Dat is wat de waterdoop uitbeeldt. En dan staat er in het midden van vers 4, A, op dat. Op dat. En dat gaan we straks ook zien in vers 6, dat woordje op dat. En als je dat goed leest, dan zie je dat eerst de dood moet worden toegepast, opdat het leven zichtbaar wordt. Als we niet het kruis toepassen voor de dood van alles wat van de oude mens is, dan zullen we ook nooit leven. Maar door het geloof zien we dat we met Christus gestorven zijn. We beelden dat uit. We hebben het uitgebeeld in de doop tot de dood. En toen ik mij liet dopen op 27 maart 1995, toen wist ik deze dingen echt niet. En toch was er een besef ergens diep van binnen dat ik de Heer Jezus wilde volgen en dat mijn oude leven niets waard was. Dat wist ik wel, maar deze dingen nog niet. Vers 4. Opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Nou, en nou komt het mooie van vanavond. Wij leven, broeders en zusters, in een nieuwe sfeer. Een sfeer die de wereld niet kent. En die sfeer is de opstandingssfeer. En de heerlijkheid van de Vader heeft Christus opgewekt. Dat betekent dat zijn karakter, het karakter van de Vader. Christus had in alles God verheerlijkt. En de Vader heeft hem als antwoord uit de doden opgewekt. Nou, laten we daar nog even naar kijken. Naar wat de opstanding betekent. Het opstandingsleven. De Heer Jezus heeft nadat hij opgewekt is uit de doden, 40 dagen nog geleefd op deze aarde in dat nieuwe leven. En daarin kunnen we heel goed zien wat het karakter van het opstandingsleven is. Hij verscheen in een nieuwheid van leven, een totaal nieuw leven. Want voor het kruis had hij nog met zonde te maken. Op het kruis met zonde. Hij moest de zonde dragen voor het kruis. Heeft hij daar ook over onderwezen en was hij verbonden ook met zijn discipelen op een aardse manier eigenlijk. Maar in zijn opstandingsleven, die 40 dagen, toen werd hij de laatste Adam. De eerstgeborene uit de doden. Een levendmakende geest. Terwijl hij vlees en beenderen bleef houden. Maar hij had geen bloed, want in het bloed is de ziel. De ziel van de mens, van Adam, van de oude mens. Maar de Heer Jezus was de tweede mens. Er was een nieuw startpunt gekomen. De Heer Jezus was de eerstgeborene uit de doden. Colossenzen 1 vers 18, Openbaring 1 vers 5. Een nieuw soort mens. Een nieuw startpunt voor het menselijke ras. Namelijk de nieuwe mens. En hij, Christus, was de eerste, maar ook de unieke. Vers 4b. Let op. Zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij, in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ja, daar de Heer Jezus in die 40 dagen natuurlijk een opstandingslichaam had, en wij nog niet, is er ook verschil. Maar het karakter van dat leven, de atmosfeer van dat leven, wat Christus kenmerkt, dat is in onze innerlijke mens aanwezig. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 4. Maar het is het verlangen van de apostel Paulus en van God dat wij in deze nieuwheid van leven zouden wandelen. Het is een leven, het is niet een manier van leven, het is leven. Totaal nieuw leven. Tegengesteld aan het leven van de oude mens uit Adam dat ik gericht is. En zoals Noach en de zijnen na de zondvloed op een nieuwe gereinigde aarde leefden, zo leeft een gelovige ook na diens doop op een nieuw terrein. Want in 1 Petrus 3 wordt de zondvloed vergeleken met de doop. Zoals Adam en zijn gezin werden bewaard voor het oordeel, zo word je in de doop eigenlijk ook in een rein geweten bewaard. En kom je ook na dat water terecht op die gereinigde nieuwe wereld, de wereld van de opstanding. Voordat de Heer Jezus opstond uit de doden, was dit nieuwe leven totaal onbekend. Toen de Heer Jezus mensen opwekte uit de dood, in de evangelie, toen keerden ze allemaal terug in het oude leven van Adam. Maar hij heeft zijn bloed gestort, waarin het oude leven van Adam is. Er staat in je samenvatting dam, maar dat moet Adam zijn, zie ik. En dat nieuwe leven, ja, dat is het leven van de hemelse. Het leven van de opstanding. Het leven wat niet is verbonden met zonde, maar met de Vader. Het leven wat het karakter van Christus kent. En onze lichamen zijn nog wel onderworpen aan de vergankelijkheid. En we mogen leven in de hoop dat de Heer Jezus die lichamen gelijkvormig zal maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Maar wij mogen al wel in nieuwheid van leven wandelen. Want wij zijn één geest met Christus. 1 Korinthe 6 vers 17. En Christus leeft in ons. Galaten 2 vers 20. Dus, samengevat. Toen wij ons lieten dopen, zijn we begraven met hem. Door de doop. En het heeft met de dood te maken, tot de dood. Want daarmee gaven we aan dat onze oude mens waardeloos voor God is. Dus hebben we die begraven door de doop. Opdat, net zoals de Heer Jezus uit de dood is opgewekt, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus zegt Paulus, die hele vraag, zouden wij nog zondigen, is een zinloze vraag, want je hebt in je doop laten zien in een nieuw leven te wandelen. En zonde heeft te maken met het oude leven. Vers 5. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Nou, dit vers is eigenlijk de kerntekst van de identificatie met Christus. God heeft ons geïdentificeerd met Christus. Hij heeft ons in zijn dood meedoen sterven en hij heeft ons in zijn opstanding mee opgewekt. En wat onze positie betreft, leven wij nu voor God? Nou, ik denk dat er wat betreft jullie, er zijn ook wel mensen zijn die zeggen, ja, maar ik ben als kind gedoopt. Ja, ik moet nog even aan die doop denken. Of als babytje besprenkeld, moet ik mij dan nog een keer laten overdopen? Die vraag wordt mij altijd weer gesteld. En dat is een hele belangrijke vraag. En ik denk van wel. Want de doop zoals die hier wordt voorgesteld, en ook in Handelingen, en in 1 Petrus, en in Markus 16, enzovoort. Dat is niet hetzelfde als het besprenkelen van een baby. Hoe goed bedoeld ook dat geweest is. Wij hebben de verantwoordelijkheid om onszelf te begraven met Christus in de doop. Dus ik denk dat dat het antwoord is. Maar je moet het zelf ook met de Heer bespreken en deze teksten overdenken. Nou, even terug naar vers 5. één geworden. Dat in het Grieks staat er eigenlijk samengegroeid. Of één plant geworden in de gelijkheid van zijn dood. En dat hebben wij in onze dood beleden. Dus als God ons in de dood van Christus één heeft gemaakt. Hij heeft ons dus weggedaan voor zijn aangezicht. Wat Adam betreft, wat de oude mens betreft. Ja, dan zullen we dat ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Dan zijn we ook één in zijn opstanding. Mijn dagelijkse wandel en mijn dagelijkse hoop is in de sfeer van de opstanding. Paulus zegt, te leven is mijn Christus en sterven is winst. En hij zegt, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. 2 Korinthe 4 vers 16. En hij zegt, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het gelovende Zoon van God. Galaten 2 vers 20. We delen namelijk volkomen de effecten van het volbrachte werk van Christus. Heeft hij onze zonden gedragen op het kruis, dan zijn ze er niet meer. Werd Christus tot zonde gemaakt voor ons? Nou, dan is zijn relatie tot de zonde ook die van ons. Er is geen relatie meer met de zonde. Wij staan voor God op een nieuw gebied. We zijn in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En God heeft ons als zijn kinderen aangenomen. En ziet ons aan als verbonden met zijn Zoon. We zullen ooit de uiteindelijke resultaten, het zoonschap, de verlossing van ons lichaam ontvangen. Maar nu al mogen we in de geest door het geloof in het opstandingsleven delen van Christus. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik nu ik geleerd heb wat God gedaan heeft op het kruis met mijn oude mens. Dat ik dus niets, maar dan ook niets meer verwacht van mijn eigen bronnen. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. Niet vertrouwen op vlees, zegt Paulus. Ook niet op de goede dingen van het vlees. En dit is het evangelie van Paulus, broeders en zusters. Het opstammingsgebied kent geen wet. Want de wet geldt voor de mensen op aarde. Voor de onrechtvaardigen, voor de zondaars. Maar het opstandingsterrein kent niet een regel of een wet. Het opstandingsterrein kent een persoon. Het opstandingsgebied kent ook geen feestdagen. Zoals we dat in de christenheid helaas met z'n allen wel doen. Ik hoor dat zoveel. En ik begrijp het ook helemaal hoor. We zijn er weer aan het toewerken naar Goede Vrijdag, de vaste tijd, de 40 dagen tijd, Pasen. De mens is zo druk met dit soort dagen te vieren. Maar op het opstandingsgebied bestaan deze dagen niet. Want we zijn dagelijks, elke dag, op dat gebied van de opstanding. En nogmaals, het is niet verkeerd om Pasen te vieren en om daar aandacht aan te besteden. Maar dagen, vaste tijden en maanden neemt u waar, zegt Paulus tegen de Galaten. Ik vrees dat ik mij te vergeefs voor u heb ingespannen. Het is hier beneden waar de mens dagen viert, wetten houdt, regels oplegt. Maar op het gebied van de opstanding, dat terrein, daar geldt het leven. De geest van het leven, de wet van de geest van het leven. Hij heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En iedere keer als ik weer naar de aarde terugkeer, mij stel onder de beginselen van deze wereld, zal Christus minder duidelijk voor mijn geestelijk oog worden. Dat is het hele principe. Nou komt vers 6. Daar wij dit weten, en dat woordje weten, dat hier wordt gebruikt, is het groeien in de wetenschap van iets, te weten komen. Vertrouwd worden met een bepaald feit. Erkennen of het onderkennen of het begrijpen van iets. Het is niet iets wat je automatisch weet. Daar wij dit te weten komen. Namelijk dat onze oude mens. En wat is de oude mens? Dat is niet het vlees. Het vlees is de neiging die nu nog in ons is. Maar de oude mens is dat juridische verbonden met Adam. De mens die formeel onder de zonde is. Dat juridische, daar bedoel ik mee, dat God deze mens juridisch veroordeeld heeft. En de oude mens staat in contrast met de nieuwe mens. De oude mens, onze oude mens, is meegekruisigd. Daarmee zegt Paulus, God heeft die mens veroordeeld. Alsof die oude mens, nou dat is niet alsof, maar omdat die oude mens, zo moet ik het zeggen, volstrekt naar de heiligheid van God verdorven is. De oude mens is die mens die uit Adam is, die overeenkomstig Adam denkt, voelt en leeft vanuit de oude natuur. Het is Adam die wordt herhaald, te beginnen bij Kain, keer op keer op keer. En in Colossenzen 3 vers 9 lezen we, maar nu leg ook dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Dat zijn allemaal kenmerken van de oude mens. Want er staat achter, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan. En dit is gezegd tegen de nieuwe mensen. Zij die een nieuwe schepping zijn. Zij moeten dat afleggen. De nieuwe mens. De oude mens is uitgedaan. Maar dan moeten we dus de daden van die oude mens afleggen. De oude mens is meegekruisigd. Maar hij is niet dood. Hij leeft. Hij is nog aanwezig. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 4 van Efeze vers 22. Dat u wat uw vroegere wandel betreft de oude mens hebt afgelegd die ten verderve gaat. Overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerte. De oude mens is nog in deze wereld. Kijk maar om je heen. Alleen onze oude mens is meegekruisigd. En dat weten we nu door het woord van God. Het gaat er dus niet om wat we gedaan hebben. De Heer Jezus heeft onze zonden gedragen, maar hier gaat het om wat we zijn. De oude mens, onze oude mens, zoals wij geleefd hebben hier op deze wereld. Volgens onze eigen wil. Die heeft God meegekruisigd. En dat is niet naar de mens, dat evangelie. Velen brengen een boodschap dat God ons als uniek en waardevol ziet. En Paulus leert anders. En niemand zal van nature instemmen met de wetenschap dat we zo vreselijk slecht zijn dat we gekruisigd moesten worden. En daarom zei ik aan het begin van deze studie ook, pas op die prediker die alleen maar mooie, zalvende woorden over je heeft te zeggen. Maar als je een Bijbelse boodschap wil horen, dan hoor je, jij deugt niet. Maar, jij deugt niet. Maar toch. En dat is het evangelie. God heeft afgerekend met die oude mens die niet deugt. Wij hoeven onszelf niet te kruisen. We hoeven niet te sterven aan dit of aan dat. We zijn gestorven. Dit moet onze voortdurende houding zijn. Hoe leef ik door de geest? Door te geloven in de feiten. Wat zijn de feiten? Oh ja, ik ervaar dat ik zondige natuur heb. Oh ja, ik faal. Maar ik zie dat God op het kruis daar al een oordeel over heeft uitgeroepen. Dus hoef ik dat zelf niet meer te doen. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn. Want God heeft het oordeel over de zonde volmaakt uitgesproken op het kruis van Golgotha. We hoeven niet te bidden, te smeken om overwinning. We worden opgeroepen in dit stukje om de feiten te geloven. En het is het werk van Satan om de gelovigen te misleiden en deze altijd maar weer aan God te laten vragen dat wat God al lang gegeven heeft. Als wij onszelf rekenen dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus, dan is alles eenvoudig en simpel. Maar omdat wij redeneren en handelen en geloven naar dat wat wij ervaren, leven we vaak in een nederlaag. Het kan heel simpel. Daar wij dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Toen is de oude mens in de dood geplaatst. Het is een goddelijk voldongen feit. En door dit te geloven, begraven wij onszelf door de doop in het water. Met Christus. Tot de dood. We zeggen daarmee, ik verwacht niets meer van mezelf. En wat hebben we nu te doen? De verantwoordelijkheid door te zien op het kruis deze oude mens die we afgelegd hebben, te negeren. Die daden van die oude mens die door het vlees weer omhoog kunnen komen. Dood de leden die op de aarde zijn, zegt Colossenzen 3 vers 5, door in het oordeel te houden dat wat God al geoordeeld heeft. Het is een houding van geloof. Hoe meer wij zien hoe God de oude mens heeft behandeld op het kruis, hoe meer wij de daden van onze oude mens wegdoen. En de grote strijd die er is, is dat wij, ik zei het net al, in ons bewustzijn van de aanwezige zonde, voortdurend ons richten op onze conditie. In plaats van op onze positie. En omdat zoveel evangelischen, ik zeg het met respect hoor, niet veroordelend, zich richten op hun conditie, krijg je ook liedjes als Maak mij rein voor u. En vragende liedjes als, het lied wat zegt, dat kennen jullie wel. Kom met uw geest, vernieuw ons. Het zijn allemaal verlangens omdat men kijkt op de conditie. Hoef ook niet te treuren om de zonde. Er eindeloos mee bezig te zijn. Maar we hebben te leven als hemelse mensen. En dan zegt vers 6c, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn. Dus de oude mens is meegekruisigd, opdat het lichaam van de zonde, ons hele aardse bestaan, teniet gedaan, ontnomen van kracht. Het is een voldongen feit. En wat het vlees betreft, dus onze oude mens is meegekruisigd, maar hij kan de kop opsteken als wij het vlees de ruimte geven. Maar van het vlees lezen we in Galaten 5 vers 24, zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerte gekruisigd. Het vlees, niet de oude mens, want die is al gekruisigd. En er staat ook niet, zij die van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, of moeten het vlees kruisigen, maar hebben het vlees met de hartstochten en de begeerte gekruisigd. Dat betekent dat zij die van Christus Jezus zijn, hebben ingezien dat het vlees niet deugt. En dus hebben ze dat gekruisigd. Ze erkennen heel eenvoudig het oordeel wat God al heeft volbracht over dat vlees in de oude mens. Nou, en alleen de Heilige Geest heeft kracht om dit vlees werkeloos te houden. Romeinen 8 vers 13. Dat lees ik even voor. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Zie, dat is een waarschuwing, ook voor gelovigen. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Door de geest, de werkingen van het lichaam. Hoe doe je dat? Door de geest, dat doen wij door te zien op Christus, bezig te zijn met de Heer Jezus. Niet met jezelf, met je eigen falen, maar als wij zien op Christus, wandelen wij door de geest. Niet door onszelf regels of verplichtingen of beloftes op te leggen, maar ons bezig te houden met de persoon van Christus. Dan zullen we niet doen wat wij maar willen. Daar lees ik ook nog even iets over, in Galaten 5. Vers 16 en 17. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Opdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Vers 16 tot en met 18. Van Galaten hoofdstuk 5. Door de geest geleid worden betekent leven in dat opstandingsgebied door bezig te zijn met de persoon die daar nu is, de Heer Jezus. Terwijl, wat ons vlees betreft, wij gewoon eenvoudig geloven dat God het al geoordeeld heeft. Dus we zien af van elke vorm van vertrouwen op het vlees. Nou, hopelijk is het duidelijk. Overigens, als Paulus zegt, als je door het vlees leeft, zul je sterven, dan wil dat niet zeggen dat er nog een kans is dat we verloren gaan. Hij wil alleen zeggen dat zij die naar het vlees leven, wat de verantwoordelijkheid betreft, de dood wacht. En Dat heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid van de gelovigen. Zij die dat namelijk doen, blijken geen ware gelovigen te zijn. Maar goed, dat komt een ander keertje wel weer. Laatste vers van vanavond. Vers 7. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Let op wat hier staat. Er staat niet, is gerechtvaardigd van de zonden. Dat was hoofdstuk 3 van Romeinen. Dit is het hele begrip zonde zelf. God heeft ons gerechtvaardigd van de zonde, want wij zijn gestorven. En het hele bewustzijn van zondig zijn weerhoudt vele gelovigen ervan om het overwinnende leven van Paulus te leven. Want deze man had geen enkel besef meer van gebondenheid voor God. Want hij wist dat hij was gerechtvaardigd van alle schuld en van de zonde zelf. Als het hele begrip zonde. Hij wist in Christus te zijn. Natuurlijk was hij zich bewust van het feit dat er in hem niks goeds woont, Romeinen 7. Maar daarin verlangde hij alleen nog maar des te meer naar het feit dat zijn lichaam verlost zou worden. En dat de Heer Jezus hem tot zich zou nemen. Dat hij als hem en met hem zou zijn. Maar let goed op mensen, de zonde is juridisch gezien volkomen rechtvaardig en van goed veroordeeld. Daar heb ik een spelfout gemaakt, veroordeeld met een T. Dat is een beetje jammer. Nou goed, ik heb het verbeterd. Paulus, zijn hele relatie tot zonde was voorkomen verleden tijd. Hij leefde een hemels leven. Gerechtvaardigd van de zonde. Geen enkele veroordeling meer in je ziel naar jezelf toe. Is dat niet geweldig? Dat is leven en vrede. En het feit dat zoveel mensen zichzelf nog veroordelen, komt dat hun oog naar binnen is gericht en niet naar boven. Naar hun ervaring en niet naar het woord van God. En daarom is dit hoofdstuk van vanavond zo ontzettend belangrijk. Paulus kende ook niet het ik ellendig mens leven, dat zoveel reformatorische broeders en zusters leiden. Het voortdurend in het zwart gaan, somber. Het voortdurend benadrukken hoe slecht we wel niet zijn. Zonder te zien dat wat hier in vers 7 staat, dat we gerechtvaardigd zijn van de zonde. Dat we niets daarmee mee te maken hebben. Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer, zegt Efeze 5 vers 8. Wandelt als kinderen van het licht. En Colossense 1 vers 12 zegt dat we de Vader mogen danken, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heilige in het licht. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om in het licht te zijn, broeders en zusters. Want we zijn licht. De zonde heeft geen enkele verbintenis meer met ons wat God betreft. Laten we in deze overwinning gaan staan. Laten we dit geloven. Door dit hoofdstuk rustig op ons in te laten werken. En de volgende keer zullen we verder gaan met de bespreking van het schitterende, prachtige, maar o zo belangrijke hoofdstuk. Ik hoop dat jullie een fijne week hebben. En ik hoor wel van jullie als je vragen hebt. Ik kan me voorstellen dat je vragen over de doop hebt. Wees niet, schroom niet om gewoon dat te vragen aan mij. En wie weet kan ik antwoord geven. Ik hoop jullie de volgende keer weer op deze manier toe te spreken. Oké, tot ziens en God zegen.